Goedemiddag, achtermiddag, voor wie ik dat nog niet gezegend. Ik ben zo vrij om een klein beetje heen en weer te lopen als jullie het niet zo erg vinden. Niet zo opgesloten staan. Ja, we hebben wat verschillende liederen gezongen, teksten gelezen. Dus eigenlijk hebben we het al gehad, hè, zou je zeggen. Maar we zitten, als de meeste van ons zullen vrijdagavond de zeden gevierd hebben, denk ik. En vanaf dat moment komt er bij ons in ieder geval een hele week lang geen gewoon brood meer op de plank. We zijn wel blij met het ongezuurde brood wat we dan een week mogen eten. En het is eigenlijk zo jammer dat het grote deel van de kerk dat ook verloren heeft, omdat het juist zo aanschouwelijk onderwijs is. Het vertelt ons zoveel, het ongezuurde brood. Maar ik heb het altijd al vanaf het begin, wat ik over Pesach las en zo, al heel vroeger al, dat ik begon die Bijbelteksten te horen, te lezen, dat ik een beetje raar vind. Je gaat feest vieren en je gaat je van iets onthouden. En meestal als je feest gaat vieren, dan komt er van alles, dan ga je van alles in huis halen. En bij dit feest moet je juist van alles uit je huis wegdoen. En dan ga je feest vieren. Dat is een soort contradictio, hè? En hoe zeg je dat ook weer? In terminis, ja. Hoe kan je feest vieren terwijl je dingen wegdoet? En toch is dit het eerste feest wat we vieren, hè? God heeft gezegd, de eerste Nisan zal het begin van het jaar zijn. En met de 14e Nisan, als de Pesachlammeren geslacht werden. En dan was het ook de tijd dat het zuurdeeg uit het huis moest verdwijnen. En dan, het was dus niet alleen zo dat je niks wat gezuurd is mocht eten, maar je moest ook echt alles wat gezuurd was uit je huis wegdoen. Daar begint het bij. En het zuurdeeg vertelt ons iets. Vertelde de Israëlieten toen ze nog in Egypte waren ook iets. Het zuurdeeg had alles te maken met het leven wat ze daar leidden. Elke dag moet je brood maken, maar in die tijd was het zo. Elke dag moest je brood maken. Ik zal ook wel bakkers hebben gehad in die tijd, maar dat brood moest elke dag gemaakt worden. En er waren grofweg twee manieren in die tijd om zuurdeeg te maken. Of om brooddeeg te doorzuren. Het eerste is heel simpel. Je doet meel en water bij elkaar en je zet het weg. Nou, dan weet je zeker dat het op een gegeven moment aan de lucht al gaat fermenteren. Rabbijnen hebben ontdekt dat het ongeveer 18 minuten duurt. En daar moet je ook binnen die 18 minuten moet je die matzes of die ongezuurde koeken bakken. Want anders zijn ze niet meer koosje voor Pesach. Tweede manier was natuurlijk de meest gebruikelijke manier. Dat je een stukje zuurdeeg hebt. Een stukje wat al uit een oud brood komt. Zo werd dat vroeger gedaan. Nu doe je het met gist. Het principe is hetzelfde. Dat stukje zuurdeeg zorgde ervoor dat reisproces dat heel snel ging. En zodat je binnen een paar, ik weet niet hoe lang duurt dat normaal gesproken, een uurtje of zo, 2 uur. En dan is dat brood klaar om gebakken te worden. Dat is de twee manieren. Maar dat zuurdeeg had dus, zoals ik net al zei, ook alles te maken met de cultuur waarin ze leefden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het was hun oude cultuur. En God wilde niet dat ze hun oude cultuur uit Egypte mee zouden nemen naar het beloofde land, zou je kunnen zeggen. Nou, de Bijbel geeft twee redenen aan waarom de Israëlieten geen gezuurd brood aten onderweg. De eerste reden is gewoon een hele simpele praktische reden. Ze moesten overhaast hun paasmaal gereed maken en klaarstaan met de stok in de hand, schoenen aan de voeten, omgord. Dus klaar, koffers gepakt zou je kunnen zeggen, klaar om te vertrekken. Dus het was niet een heerlijke rustige avond, nee, dat was een avond met heel veel spanning. Dus ze hadden helemaal geen tijd om aan dat brood te gaan werken de volgende dag, want ze moesten snel weg. Dat is de eerste reden die de Bijbel geeft. De tweede reden is dat God het geboden had. Je zult 7 dagen lang geen gezuurde broden eten. Niks eten wat gezuurd is, wat ook maar gezuurd is. Dus wat moesten ze na die 7 dagen doen?
moesten ze beginnen met een nieuw startersdeeg, zoals dat dan heette. Je moest dus nieuw zuurdeeg maken, wilde je daarna ook weer gezuurde brood kunnen eten. En je moest dus eigenlijk dat oude zuurdeeg achter je laten. En dat is precies ook wat Paulus schrijft aan de Korintiërs, waar hij heel beeldend uitlegt dat ze hun oude leven van slechte gewoonten, van slecht gezelschap, van zonde, van onreinheid, van alle ongerechtigheid achter zich moesten laten. En zich aan de Messias moesten hechten en zo een nieuw leven moesten gaan leiden. Je moet de oude cultuur achter je laten om een nieuwe cultuur binnen te kunnen gaan. Een nieuw begin. We hebben de slavernij van ook ons eigen Egypte achter ons gelaten, door het bloed van het lam. En nu moeten we de dingen in ons leven opzij zetten die ons opnieuw in slavernij willen brengen. Want eenmaal bevrijd is niet voor altijd bevrijd. Hè? Heel gauw ben je weer een slaaf van allerlei dingen om je heen. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Zuurdeeg begint ook met iets heel kleins. Hè? Een heel klein beetje zuurdeeg, zegt Paulus ook in Galaten 5 vers 9, maakt het hele deeg zuur. Dat is die gelijkenis ook, hè, die Yeshua vertelt. Van die vrouw die in 3 maten meel, of 3 zakken meel, wordt soms vertaald, een heel klein beetje zuurdeeg doet. En het doorzuurt het helemaal. Even los van hoe je dat moet uitleggen, negatief of positief. In dit geval zou het positief kunnen zijn, omdat het koninkrijk van, over het koninkrijk van God gaat. In ieder geval, zuurdeeg heeft heel te maken in dit verhaal met alles wat te maken met zonde, met bederf, met ontbinding. Daar gaan we zo meteen verder op in. En het ongezuurde brood heeft te maken met de onvergankelijkheid, met het nieuwe leven. Nou hebben we uit Leviticus 23 gelezen over een eigenlijk nogal, wij zijn natuurlijk aan gewend, hier in Bnei Avraham wordt het elk jaar gevierd, dus we zijn heel gewend aan Yom HaBikurim, maar toch is het eigenlijk een vreemde feestdag, zeg maar, hè, die ene dag. Het is nogal een obscure vastgestelde tijd op de kalender. Het is eigenlijk een heel klein feest, het is maar een heel klein gebeuren in die hele paasweek, hè. Het begint met dat grote feest van Pesach en dan die lange dagen van ongezuurde broden. Is er dat ene moment dat die Omer Reshit gebracht wordt. De eersteling van de gerstenoogst wordt die ook wel genoemd, omdat in Israël het gerst een van de 7 soorten, hè, zijn in de Bijbel worden de 7 soorten genoemd, hè, het gerst, de tarwe. En dan hebben we. Rogge is ook goed, maar en er zijn 7 soorten die in Deuteronomium ook voor met name genoemd worden. Als graan heb je gerst en tarwe, en dan heb je de vijgen, de druiven, de olijven, de granaatappels en dan heb ik nog de dadels, ja. En dan heb je de 7 soorten. Dat is de totale oogst. Natuurlijk zijn er meer vruchten en meer granen en zo, maar dit is waar de Bijbel over spreekt. De vruchten die uiteindelijk de totale oogst opleveren. En dit is het allereerste begin. Want we zitten nu in de maand van de groene aren, want dat betekent Aviv. Aviv wordt wel betaald met lente, zoals Tel Aviv, lenteheuvel. Maar Aviv, meer nauwkeuriger vertaald, is het de groene aren. Dus we moesten naar de maan kijken, of een nieuwe maan was, en dan moesten de getuigen optreden. En dan moesten ook die aarde, er moesten al wat groene aarde op het veld zijn. Anders kon er geen Pesach gevierd worden als er nog geen groene aarde waren. We moesten nog een maand wachten. Als inderdaad die aarde, als er wat gerstenaarde groen waren en de maan was nieuw, dan konden ze de maand Nisan uitroepen. Dan konden ze Pesach gaan vieren. En dan kon ook die eerste gerstenschoof, die hier zo prachtig op tafel staat, zo mooi als je het ook echt voor je kan zien, hè? Dat het niet zo abstract is. Die omer, die kon ze dan van het veld halen. En wat is nou een omer precies, hè? Nou, mijn woordenboek gaf er 2 betekenissen aan. Ten eerste korenaren, hè, zoals je hier ook ziet. Maar wat iets nauwkeuriger, de 2e betekenis, eigenlijk de hoeveelheid die 1 korenschoof En ik weet niet precies, ik denk dat hij iets groter geweest zal zijn als die waarin die hier nu staat. Maar daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar het woordenboek zei circa 2 liter aan graan moet het dan opleveren. Dus dat is denk ik wel aardig wat. Dus, en er is ook nog een werkwoord, meer of meer. De schoverbinder, die kom je bijvoorbeeld tegen in Psalm 129. Hij die de garvens bijeenbrengt. Verzamelen van het vers gesneden graan. Die moest van het land komen. En pas als die eerste gerstenschoof binnengehaald was, dan pas was de rest van de oogst kon koosje genoemd worden. Als je eerder dan die ene schoof dingen van het land ging halen, dan was het niet koosje. Dus eerst moest die, dit was dus eigenlijk een heel belangrijk gebeuren. En als je in Leviticus 23 leest, dan lees je één vers gaat over het slachten van het Pesachlam. 3 versen gaan over het eten van ongezuurde broden. En hoeveel hadden we geteld vanmorgen? 7? 7 of 8 versen gaan over de Omer Reshit. Dus Leviticus 23 besteedt eigenlijk relatief heel veel aandacht aan. Nou, dat was, heb ik ook nagezocht, een soort korte procedure die dan na de Shabbat, dus en dat begon, en wanneer begint de eerste dag van de week, weten we allemaal, hè? 'S avonds, dan begon het al, dan moest de zon onder zijn, er moesten getuigen bij zijn, en dan werd er door de priesters, de kohenim, gingen dan het veld in, en dan werd er, dat was een soort dialoog, er werd er gezegd, is de zon al onder? Ja, de zon is al onder, en dat ging dan een paar keer zo heen en weer, en dan kon met de sikkel, kon die eerste schoof geoogst worden. Die werd afgesneden. En die gingen met een hele plechtige optocht, misschien wel met muziek, met liederen, ging dat richting de tempel. En werd dat in die tempel gebracht. En dan werd de hele nacht door, waren ze daarmee bezig, want dat graan moest gedorst worden, moest geroosterd worden, gemalen worden. Eigenlijk in diezelfde tijd dat Yeshua in het graf lag, gebeurde dit allemaal. En dan, 's morgens vroeg was dat meel klaar. Heel, ik denk nog voordat het licht werd. Was dat meel klaar. Dat zuivere meel. Een prachtige beeld kan je eigenlijk niet hebben, hè, van het nieuwe leven. Van die eerste oogst, die eersteling van die oogst. En daarmee, met dat eerste meel, werd gewuifd voor het aanschijn van Adonai. Misschien werd er ook wel met koren schoven, ook daarnaast nog gewuifd. Ik weet het niet helemaal precies. Dit heb ik, wat ik gevonden heb. Een herinneringsdeel van het meel werd op het altaar gebracht, maar de rest werd door de priesters gegeten. En tegelijkertijd werd een ola gebracht, dus een brandoffer, een opstijgoffer van een ram. Weer dat volmaakte ram, eenjarig ram, precies hetzelfde soort ram als gebracht als Pesachoffer gebracht was, werd nu ook weer als opstijgoffer gebracht. Een brandoffer heeft niks te maken met zonde, maar met volkomen toewijding aan de eeuwige. Dit was een beeld, eigenlijk hetzelfde beeld als dat meeloffer, die ram die volkomen toegewijd is aan de eeuwige. Waarvan de reuk als een lieflijke geur opstijgt naar de eeuwige. Een reuk die tot rust brengt, zegt de Nanische Bijbel. Zo staat er ook letterlijk in het Hebreeuws. Een reuk die tot rust brengt. Een reuk die de eeuwige tot rust bracht. Dat is het overgegeven leven van de Messias zelf. Dit is de eerste omer. En dan begint de countdown. De countdown naar Shavuot. We gaan tellen. We zijn als het ware de eersteling is gebracht. En dat beeld, dat vinden we natuurlijk in wat we net uit de Korinthebrief gelezen hebben, vinden we in de opstanding van Yeshua terug. Maar nu zijn we nog heel even bij de omer op het veld. Dan gaan we tellen. We zijn nog aan deze kant van het graf, zou je kunnen zeggen. Maar straks gaan we naar de andere kant. Dan hebben we gelezen Psalm 16. Want het is wel heel bijzonder dat dit hele ritueel samenvalt met de opstanding van Yeshua. En dat ook de opstanding van Yeshua plaatsvindt in deze week en niet in een andere week. Je had het ook misschien tijdens loofhutten kunnen bedenken of zo, hè, als we het zelf bedacht hadden. Maar nee, dit is de eersteling. En dan loofhutten, dan hebben we de volkomen oogst die binnengaat. Maar er is nog een tussenstadium. Shavuot. Dan hebben we Psalm 16 gelezen. Er staat boven een zo'n opschriftje, daar kan je heel snel aan voorbij lozen. Een kleinoot van David staat er soms boven. De Narnische Bijbel vertaalt handschrift van David. Ik leg even iets weg. Het woord wat gebruikt wordt is michtam. Michtam komt een paar keer in de psalmen voor, maar in deze psalm, psalm 16, maar ook in de psalmen 56 tot 60. En elke keer als dit woord boven de psalm staat, wordt het in verband gebracht met David. David is de auteur van de psalm. En het heeft heel veel te maken met doodsgevaar. David is een doodsgevaar. De ene keer op de vlucht voor Saul. De andere keer vanwege de Filistijnen. Misschien een keer vanwege Absalom. Maar elke keer is David echt in doodsgevaar. Het is echt erop of eronder. En men weet niet precies hoe dat woordje michtam vertaald moet worden. De een vertaalt met kleinoot, de ander met kostbare lied, de ander inscriptie of handschrift, zoals de Narnische Bijbel dat doet. Maar het is iets dus wat heel kostbaar is, wat bewaard wordt. Misschien heeft David het wel ergens in een grot waar hij ingevlucht was, gegraveerd in de wand van de grot. Of op een steen geschreven. Maar ja, steen is wel lastig om mee te nemen. Hè? Ja, nou, whatever. Maar hij heeft het ergens opgeschreven in de tijd dat hij ongelooflijk benauwd was. En wat vraagt hij aan God? Wat vraagt hij aan de eeuw? Bescherming. Maar er is eigenlijk maar één regeltje die vraagt. De rest getuigt van een enorm diep geworteld vertrouwen in de eeuwige. Wat opvalt is dat er persoonswormen wat wisselen. Ene keer spreekt hij in de tweede persoon, andere keer in de derde persoon. Maar het belangrijkste is, God is zijn vertrouwde toevluchtsoord. Bij u schuil ik, eeuwige, en u bent mijn goed. Mijn goed, je zou kunnen denken, wat is mijn goed? Wat zou mijn goed zijn? Wat is je allerliefste schat? Als je huis in brand staat en je denkt van nou, nu moet ik weg, maar wat moet ik absoluut meenemen? Je vrouw, je kinderen, je geldkoffertje. Wat is jouw goed? En David, wat trouwens zijn naam is ook mooi, hè? David, wat betekent David ook alweer? David. Lieveling, geliefde. Wat zei God tegen bij de doop van Yeshua? Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. David, de geliefde. En dan deze David, die zet twee groepen mensen tegenover elkaar. Tenminste, zo kun je het uitleggen. Er zijn andere uitleggingen. De eerste zijn de Kedushim, de heiligen. En de andere zijn de afgodendienaren. Hij zegt over die afgodendienaren, hun plengoffers van bloed zal ik niet plengen. En in de afgodische wereld rondom Israël was het gebruikelijk om van allerlei dingen met bloed te doen. Er werd zelfs bloed gedronken en weet ik wat er allemaal. Hè? Maar in Israël was het heel duidelijk, het bloed is heilig. Het bloed moet weglopen in de aarde. Het bloed ziet op verlossing. En daar moet je heel zorgvuldig, het is het leven, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het mocht alleen maar tegen het altaar worden vergoten of in de aarde als een gewoon dier werd geslacht. En het had te maken met, alleen bij de verbondsluiting op de berg Sinaï lees je dat er met bloed gesprenkeld werd. Alleen dan. Maar verder nooit. Verder lees je nooit dat er, of bij de wijding van priesters misschien een keer, maar verder lees je dat niet. Er werd niet driftig met bloed gestrooid. En dan zegt hij in vers 5, u bent mijn deel, mijn beker. Nou, als je aan een beker denkt, Dan denken we natuurlijk ook onmiddellijk, als we het net de paasverhalen gelezen hebben, ook aan die beker waar Yeshua van zei: Vader, als het uw wil is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. Die beker is een motief wat ook door de hele Bijbel heen heel veel voorkomt. De beker van overvloed, hè? Psalm 23. Mijn beker vloeit over. Maar ook de beker van de wraak, Psalm 11, vers 6. God die de beker van zijn woede laat drinken. En mensen. Maar hier zegt de psalm, u bent mijn beker. Mijn deel. Kos, hè? We hebben ook met Pesachmaaltijd hebben we 4 bekers gedronken. U bent mijn deel. Mijn deel, dat was eigenlijk. Eigenlijk had God dat tegen de priesterstam gezegd, hè? Tegen Levi. Jullie hebben geen land. Jullie krijgen helemaal geen land. Misschien wat steden en wat weidegrond, maar verder geen land. Maar ik ben jullie erfdeel. Had hij tegen Levi gezegd. Maar wie spreekt hier? Je spreekt David. Je spreekt niet een zoon van Levi, maar een zoon van Juda, zou je kunnen zeggen. David, op Juda lag niet zo'n belofte. En toch zegt hij het hier, u bent mijn erfdeel, u bent mijn beker. En David had trouwens wel meer priesterneigingen. Hè? Toen de ark uit bij Obed-Edom werd gehaald en hij werd naar die speciale tent gebracht die hij had opgericht. Dan lees je dat David in een priestergewaad eigenlijk aan dansen en huppelen is. Zijn hart ging uit naar de eeuwige. Want ja, David heeft ook heel veel bloed vergoot en oorlogen gevoerd. Hij had bloed aan zijn handen. Hij mocht zelfs de tempel niet bouwen. En toch zegt God, hij is een man naar mijn hart. Mijn hart. Dat is wel heel bijzonder als dat over David gezet wordt. En dan zegt hij, de meetsnoeren vielen mij, gaven mij het toegemeten deel. Nou, toen het land verdeeld werd, werd dat ook door loten gebeurd. Hè, met meetsnoeren of weet ik veel hoe. Maar het land werd verdeeld onder de verschillende stammen. En zo vergelijkt David dat verdelen ook met het deel wat hem toekomt. God, u zelf bent mijn deel. Net als wat er over Levi gezegd is. Maar leg daar eens Jesaja 53 neer, naast Jesaja 53 vers 12. Waar ook gesproken wordt over de dienaar van de Heer die door zijn lijden heen uiteindelijk zijn erfdeel zal verwerven. Ik moet het nu even in mijn eigen woorden zeggen. En dat erfdeel zal delen met alle degenen die bij hem horen. Moet maar eens even opzoeken, Jesaja 53 vers 12 en daarnaast leggen. En dan vers 7, dan zegt hij, Adonai, de Heer geeft mij raad. Als ik het zelf niet meer weet, als ik zelf in die enorme duisternis van dat gevaar tuur, en ik zie dat schip op mij afkomen, waarvan ik weet, dat gaat mij vermorselen. Dan is mijn hoop, mijn vertrouwen op u. En dan zegt hij, mijn nieren instrueren mij. Nou, wanneer heeft u voor het laatst uw nieren horen spreken? Ik heb zelf ook geprobeerd te luisteren vannacht. Ja, nieren in de Bijbel zijn de nieren een verbeelding van dat wat er in je diepste innerlijk plaatsvindt. En je nieren, je kunt ze niet zien. Ik heb nog nooit mijn nieren gezien. Toch weet ik dat ze er zijn. Dan zou ik hier niet staan. Mijn diepste innerlijk. En soms weet je zelf niet, wat is nou mijn diepste innerlijk? Als ik nou van alles beroofd word, stel dat we nu straks thuiskomen en ons huis is afgebrand en er is niks meer over. Of er weet ik wat je kan overkomen. Wat blijft er dan nog voor mij over? Ik zou het zelf niet weten. Dat moet je ervaren. Ik hoop het niet te ervaren, maar. En toch is Yeshua daar doorheen gegaan. Beroofd van alles. Als je Jesaja 53 leest. En meerdere teksten. Wat had Yeshua op deze aarde? Had hij huis, goed, geld, rijkdommen? Hij zegt, mijn erfdeel, mijn beker, dat bent u. En ik geef mij helemaal aan u over. Ik verwacht het van u. Dat is de eersteling. En hij zegt, ik stel mij Adonai voor ogen, altijd. Aan mijn rechterhand is hij. Nou, aan je rechterhand in Israël, aan je rechterhand, dat is alles wat goed is. Aan je linkerhand is dus alles wat kwaad is. Maar God staat aan je rechterhand. Weet dat, wat je ook overkomt in je leven, weet dat God aan je rechterhand staat. Vertrouw erop. Hij staat aan je rechterhand. En dan zegt hij in vers 9, mijn hart is blij. Ja, in mijn Nederlandse Bijbel staat zelfs, mijn lever juicht. Dan heb je nog weer zo'n woord, hè? Mijn lever juicht. En mijn vlees woont in zekerheid. Dus in die diepste vernedering van Yeshua, en terwijl hij daar hing aan een vloekhuid. En de kruisiging was de meest vernederende manier van straffen die je maar kon bedenken. Want je was nog in leven, je maakte alles mee. En je was in een doodstrijd zelfs. Want je moest je steltjes wel opheffen om weer adem te kunnen krijgen. Maar het gewicht van je lichaam zorgde weer dat je naar beneden zakte. En zo was je in een voortdurende doodstrijd was je bezig. Verschrikkelijke ervaring, maar ook de vernedering alleen al. He, meestal wordt dat netjes in plaatjes weergegeven. Maar Corrie ten Boom heeft, toen zij haar ellendige ervaring in het concentratiekamp had, beschrijft ze in haar boek dat ze opeens ook Yeshua voor zich zag, helemaal naakt. Want er werd niets bespaard. Al een eer ontnomen. En toch zegt hij, mijn hart is blij. Mijn leven juicht, mijn vlees woont in zekerheid. Wat blijft er van mij over? En dan zegt hij, want u heeft mijn ziel niet overgegeven aan Sheol, aan het dodenrijk. Wat is het dodenrijk? Wat is Sheol? Dat is een moeilijk te vertalen woord. In het Grieks is dat Hades. Maar Hades, in de buiten Israël om, waren synoniemen voor dat dodenrijk, had altijd te maken met goden. Hades, daar, dat was een god, een godheid. Maar Sheol was geen godheid. Wij kennen het ook in hel. Weet je waar hel vandaan komt? Van vrouw Holle. Bij de ingang van een boom zat vrouw Holle en daar zat een gat in die boom. En als je daarin viel, dan viel je helemaal beneden naar de hel. Wij denken aan hel. Wat denk je altijd aan hel, als je hel hoort? Wat denk je dan aan? Wat zie je voor je? Brand. Maar dat is eigenlijk niet de hel. Dat is niet zoals door de Germanen is overgeleid. Dat is niet de hel. De hel is eigenlijk ook een godheid. Die verslagen is overigens. Want je ziet soms van die plaatjes, hè? Dan zie je zo'n gemeen duiveltje met een grote tand, met een vork. Zo'n vorktand. En die, dan kom je daar binnen en dan word je eraan gespietst en dan word je in het vuur gegooid. Maar is dat het beeld wat de Bijbel ons geeft? Waar komt dat beeld vandaan? Natuurlijk, denk maar eens aan de schilderijen van Jeroen Bos. Maar dat is niet, komt niet uit de Bijbel. Want niet de duivel is daar heer en meester in de hel. Straks wordt hij geworpen in de poel van die brand van vuur en zwavel. Dat is zijn. Want hij is verslagen. Ja, was het maar. Mocht hij willen dat hij daar heer en meester was. De enige echte hel, die is voor hem bereid om daar te sterven. Of nee, niet sterven voor eeuwig. Ik zeg het verkeerd. Maar dit gaat al mijn verstand helemaal te boven. Even weer terug naar de tekst. Sheol, dodenrijk. Dat is in de Hebreeuwse denkwereld is dat een plaats. Een plaats waar je heen gaat. En er zijn verschillende meningen over hoe je dat moet begrijpen. Is dat een plaats waar alle mensen heen gaan? Waar ze wachten op de opstanding. De een ten leven en de ander ten de een te leven en de ander te afgrijzing, zoals dat in Daniel staat. Andere uitleggers zeggen van nee, Sheol, dat is de plaats waar de goddelozen heen gaan. Degene die ontrouw geweest zijn aan de eeuwige. Maar daar gaan niet de getrouwen heen. Die komen in de nabijheid van eeuwen. Hoe je dat ook precies moet voorstellen. En soms wordt dat de hemel genoemd. Maar het is feitelijk gewoon alleen maar de nabijheid van de eeuwen. Daar is waar deze persoon die hier schrijft, David, zich ook aan overgeeft. Hij geeft zich over in zijn vertrouwen aan God. Ik schuil bij u. U zal mijn ziel niet overgeven in Sheol. En u zal uw Gazitga, staat er, uw vertrouweling niet overgeven aan het verderf, aan de put. Staat er in de Statenvertaling vaak, u zult uw heilige niet de ontbinding doen zien. In de Masoretische tekst staat Gazitga, dus uw vriend, uw vertrouweling. En u zult hem niet overgeven aan Shagat. En Shagat kan je ook weer op twee verschillende manieren begrijpen, vertalen. Ten eerste is het een put waar je helemaal diep in wegzinkt. Zoals het beeld dat ik net schetste. En dat, daar lees je ook veel over. Jona schrijft erover. Er zijn meerdere. Job. Een put van verderf waar je inzinkt. Maar dat zeg ik eigenlijk al verkeerd. Een put eigenlijk. Want de tweede betekenis is eigenlijk het verderf zelf. De verwoesting. Het is nogal een verschil of je ergens in wegzinkt. Of dat je totaal vernietigd wordt. Ontbonden wordt. Zo vertaalt de LXX, dus de Septuaginta, vertaalt het zo. Met ontbinding. En zo is het ook in het Nieuwe Testament aangehaald in de preken van zowel Petrus als Paulus. Petrus haalt het in zijn beroemde preek, Pinksterpreek aan, hè, Psalm 16. U heeft uw heilige geen ontbinding doen zien. Dat is de vertaling zoals juist de Septuaginta komt. En dat is natuurlijk ook prachtig, want u heeft hem niet aan Sheol overgelaten en u heeft hem geen ontbinding doen zien. Hij is niet afgebroken, hij is niet verwoest. Hij is er wel geweest, maar alleen maar weer om eruit op te stijgen. Nu ging Psalm 16 al, het is natuurlijk een Messiaanse psalm zoals wij hem nu lezen. Maar je kan er ook gewoon in lezen zoals misschien vele anderen het ook gelezen hebben. Dat het gaat over het leven hier en nu. Zoals Yeshua zegt in Matthäus 6. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alle dingen zul je toegeworpen worden, gegeven worden. Schuil maar bij hem. Vertrouw maar op hem voor alle zorgen in je leven. Of het nu kleine zorgjes zijn, grotere zorgen of hele grote zorgen. Zo'n schip wat je op je af ziet komen waarvan je niet weet van wat gaat er gebeuren. Vertrouw je leven aan hem toe. God zorgt voor ons en leven in geloof en vertrouwen. En dan eindigt de psalm met: u zult mij bekend maken, todi eni, van het woord yada, kennen. U zult mij bekend maken, het pad van het leven, de weg. Verzadiging van vreugde. Staat eigenlijk letterlijk bij jouw aangezicht. Wij vertalen het netjes met u. Lieflijkheden aan jouw rechterhand voor eeuwig. Dat is het leven wat beschreven wordt. Wat nu in het hier en nu is, of in het altijd. Een pad van leven, verzadiging van vreugde, zoals in Psalm 126 ook staat, onze tong werd gevuld met lachen, met gejuich, vanwege de overwinning die u gegeven hebt. U heeft ons weer teruggebracht. Lieflijkheden aan uw rechterhand voor eeuwig. Dit is waarvan Petrus en Paulus hebben getuigd in Handelingen, de een in Handelingen 2 kun je het lezen, de ander in Handelingen 13. Paulus die in de synagoge daarover spreekt, die halen dit aan. U zult uw vertrouweling geen ontbinding laten zien. En daarom getuigden zij over de opstanding uit de dood. Steeds als je die toespraak hoort, was dat een kernpunt van hun prediking. Yeshua is opgestaan. En zo mogen we ook vandaag tegen elkaar zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan. Daar mogen we ons aan toevertrouwen. Voor dit leven en voor altijd, voor alles wat hierna gaat komen. Zijn nabijheid. Dat we in zijn nabijheid mogen zijn. En Christus, de Messias als eersteling, hij is ons voorgegaan. Hij is daar dwars doorheen gegaan. Dat betekent als wij mogen volgen, dat we diezelfde weg mogen gaan. Maar dat ook voor ons dat in het verschiet ligt. Het pad van het leven. Verzadiging met vreugde. En lieflijkheid aan zijn rechterhand voor eeuwig. Amen.